Gemeente, de schriftlezing vindt u evenals vanmorgen uit het Bijbelboek, het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome, de Romeinen, het 8e hoofdstuk. En we lezen daarvan nu de verzen 18 tot en met 27. Schriftlezing Romeinen 8, te beginnen bij vers 18. En Paulus die schrijft daar in Romeinen 8, want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hopen dat ook het schepsel zelf vrijgemaakt zal worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want we zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen we niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want we weten niet wat we bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heilige bidt. Tot zover. Gemeente, de tekstwoorden voor de verkondiging van vanmiddag vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Romeinen 8, en daarvan nader het 22e vers. Die willen we nogmaals met elkaar lezen. Romeinen 8, vers 22 zijn de tekstwoorden voor vanmiddag. En we lezen daarin Gods heilig en dierbaar woord, want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. Boven de preek heb ik gezet, in zuchten ziende op Christus. En dan letten we op een drietal zaken. We letten ten eerste op het zuchten van de schepping. Dat is naar aanleiding van onze tekst, vers 22. We letten ten tweede op het zuchten van Gods kind. Dat is naar aanleiding van vers 23. En tenslotte letten we op het zuchten van de geest. Dat is naar aanleiding van vers 26. In het zuchten ziende op Christus. En we letten op het zuchten van de schepping, het zuchten van Gods kind en het zuchten van de geest. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, de apostel die getuigt in de voorgaande hoofdstukken dat er door het geloof de gelovige rechtvaardig voor God en het eigendom van Christus, de Heilige Geest in het hart woont, dat ze kinderen van God zijn en daarmee erfgenamen van God. En die erfenis, die is zo groot, dat in vers 18 staat, wat je hier ook moet lijden. En in vers 17 zegt de apostel, als je echt christen bent, dan zul je lijden. Lijden met Christus. Lijden omwille van zijn naam. Hij heeft het gezegd. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Lijden omwille van zijn naam. En jongens en meisjes, het is alsof de apostel van grote hoogte komt. Het is alsof hij opgetrokken is geweest door Gods geest in de hemel. En dan komt hij van die grote hoogte vanuit de hemel als het ware weer terug op de aarde. En dan heeft hij een weegschaal in de hand. Een ouderwetse weegschaal. Met twee schalen erop. En daarop liggen twee dingen. Op de ene schaal het lijden. En op de andere schaal de heerlijkheid. En nu slaat die weegschaal door naar één kant. En als wij lijden, als we het moeilijk hebben, als we verdrietig zijn, als we wenen om de zonde, dan kan er zomaar in je opkomen dat die weegschaal doorslaat naar de kant van het lijden. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. Maar bij de apostel is dat niet het geval. Want die apostel, Paulus, die komt terug vanuit de hemelse gewesten als het ware in zijn gedachten. Heeft hij de heerlijkheid van Christus gezien? Heeft hij de heerlijkheid van Christus mogen verkondigen? En dan komt hij in zijn gedachten terug op aarde en slaat die weegschaal dan door naar het lijden. Nee, die weegschaal die slaat door naar de heerlijkheid. Want het lijden wat op die andere schaal ligt, dat is vergeleken bij de heerlijkheid op die andere schaal, is het niets. En dat blijkt ook uit vers 18, waar hij het zegt. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En dat brengt ons bij de eerste gedachte, het zuchten van de schepping. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. Gemeente, luisteraars, we hebben gezien vanmorgen dat de apostel in de voorafgaande verzen van ons tekstgedeelte gesproken heeft over dat heerlijke werk van de Heilige Geest. Vlees en lichaam zijn levend gemaakt door de Heilige Geest en dat doet het ook Christus aannemen. En die geest die getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. En dat we roepen, Abba, Vader. Ik zei het al, de apostel die is in gedachten in de hemelse gewesten. En dan keert hij weer terug naar de aarde. En dan komt hij in het lijden. Want hij is nog niet tot heerlijkheid gekomen. Hij komt in het lijden van deze tegenwoordige tijd. En wat is dat dan, dat lijden? Je kunt denken aan het lijden van de vervolgde kerk. En hoe heeft de kerk de afgelopen eeuwen tot op de dag van vandaag niet moeten lijden? Omdat ze de naam des Heren hebben liefgekregen. De vroege kerk die leed in de eerste eeuw ten tijde van de Romeinse overheersing. De kerk die leed ten tijde van de reformatie. En de kerk die leidt nu, in het heden, in het Midden-Oosten, Noord-Korea, China. En dat lijden van de kerk, dat bevestigt ook datgene wat het hoofd van de kerk, wat Christus zegt. Indien ze mij vervolgd hebben, ze zullen ook u vervolgen. Maar bedoelt de apostel dat als hij spreekt over het lijden van de tegenwoordige tijd? Nee, ik denk het niet. Want we hoeven altijd niet te denken aan het lijden door de vervolging. Want er is ook een inwendig kruis. Dan is er ook een inwendig lijden. Als we dat eens wisten. Velen dragen een kruis dat anderen nooit te weten komen. En de apostel die heeft niet het lijden van iedereen op het oog als het gevolg van de zonde. Denk aan het coronavirus dat de wereld in zijn greep heeft. Dat is een algemeen lijden. Maar de apostel die bedoelt hier het lijden van Gods kind. Hij zegt het, want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En dan, als je dat waarderen vanuit de grondtaal gaat vertalen met vergelijken, dat kan, dan wordt de tekst het lijden van deze tegenwoordige tijd is in geen vergelijking met de heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden. Als Gods kind over zijn lijden dan Gods licht ziet, bestraalt, dan kan het lijden een zalig lijden zijn. En jongens en meisjes, dan kan de gevangenis een paleis worden. Denk aan Paulus en Silas in de gevangenis in Filippi. Ze zongen daar in de binnenste kerker. Na gegeeseld te zijn. En hun voeten in de stok. En ze zingen daar wat we zo even gezongen hebben. Psalm 42. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht. In de nacht van het lijden. In de nacht van bloed en van tranen. Zingen, daar ik hem verwacht. En dat is de levende hoop gewerkt door Gods geest. Die niet beschaamt. Degene die het van hem verwachten. Die het van Christus verwachten. En tegenover dat lijden plaatst de apostel de heerlijkheid. De heerlijkheid die ons geopenbaard zou worden. En hij heeft in de schalen van de weegschaal het lijden en de heerlijkheid gelegd. En dan is dat lijden maar voor een tijd. Ja, dat kan moeite zijn. En dat geeft verdriet. En dat kan pijn doen in het binnenste. Maar toch is het slechts tijdelijk. De kanttekenaren die zeggen ook, het lijden hier is te kort. En ons wordt niet opgelegd boven hetgeen wij vermogen. Het lijden is tijdelijk, het lijden is kort. Maar de heerlijkheid is eeuwig. De heerlijkheid is onbeperkt. En de heerlijkheid is niet afwisselend. Dan weer wel en dan weer niet. Na het zure komt het zoet. Nee, die heerlijkheid is eeuwig zoet. Waarom? Omdat Gods kind dan zelf in God is. Waar hij is, alles en in alle. En Gods kind is daar. Waar God alle tranen van de ogen zal afwissen. En dan ziet hij. De blijdschap die onbepaald van zijn aangezicht straalt. En toch, in dat alles zucht het schepsel. En het woord schepsel, dat kun je vanuit de grondtaal ook vertalen met schepping. En jongens en meisjes, hoe komt dat nou dat de schepping zucht? Dat komt door de zondeval in het paradijs. En dan klaagt alles ons aan. dat de schepping nu zo is zoals die is. Dat komt door onze zonde. Door ons verkeerd rentmeesterschap. En de zuchtende schepping verstaat zichzelf niet. Zij weet niet waarom ze zucht. Dat kan het ook niet, want dit geheim is een geheim dat alleen de Heilige Geest ons leert door het woord. En als we God leren kennen en de Heilige Geest ons verstand verlicht, dan gaan we de wereld ook met geheel andere ogen zien. En dan zeg je, waarom die schepping zucht? O Heere, dat is door mijn zonde. Dat is door mijn schuld. Door mijn overtreding is de vloek op de schepping gekomen. Want u hebt alles geschapen tot de eer van uw naam. En dat de schepping nu zucht en nu kreunt, dat is het gevolg van mijn zonde. En die oorzaak van het zuchten van de schepping, dat is door de zondeval in het paradijs. Paulus die zegt dat in vers 20. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen. Niet gewillig, maar om diens wil die het de ijdelheid onderworpen heeft. Toen Adam en Eva in zonde zijn gevallen, sleurden zij de gehele schepping mee onder de vloek en het oordeel van God. In het paradijs was er vrede met God. Hoe de schepping ook in volkomen harmonie leefde. Er was geen dood. Er was geen coronavirus. Er was geen ziekte. Er waren geen tranen. Maar toen Adam en Eva ongehoorzaam zijn geworden, ongehoorzaam aan God zijn geworden, toen is het verschrikkelijke gebeurd. Toen is de harmonie binnen de schepping verbroken. En de vrede is verloren gegaan. En het geluk is geweken. En de dood is ingetreden. En nu verscheurt de leeuw het lam. En de schepping die zucht onder ziekte, onder dood, onder verderf. En gemeente, jonge vrienden, we moeten goed in de gaten hebben dat de apostel schrijft aan de vervolgde christenen van de gemeente te Rome. En door de werking van de Heilige Geest zijn zij in leven en sterven het eigendom van Christus geworden. Zij weten dus dat Christus gekomen is om de schepping te verlossen. Niet alleen zondaren worden door Christus gered, maar ook de schepping. Met zijn kruisdood heeft hij alle dingen tot zichzelf verzoend, schrijft Paulus in de Colossensebrief. Dus ook de schepping. En daarom verwachten Gods kinderen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Dat is een zalige toekomst. En daar heb je geen politieke partij voor nodig, de partij van de toekomst. Want als het van de mensen zou afhangen, dan is die toekomst er niet. En dan is die partij van de toekomst snel weer de partij van gisteren. Maar Gods kinderen, die hebben een zalige toekomst. Waar hij is, in de hemelse gewesten, in de heerlijkheid en alles en in allen. En dat zuchten van de schepping, dat is dan ook niet eindeloos. Nee, er is hoop. Want de nood en de pijn van de schepping, die zijn als in barensnood. De apostel die vergelijkt het zuchten van de schepping met de geboorte van een kind. De moeder die heeft in het baren van het kind pijn en is in grote nood. En dat noemen we dan barensnood. Maar barensnood is niet alleen pijn en nood. Maar barensnood is ook de geboorte van nieuw leven. En in het baren, in het pijn en de nood ligt de hoop opgesloten. De hoop van dat nieuwe leven. En jongens en meisjes, zo is het in het geloof nu ook. Christus die noemt de vernieuwing van hemel en aarde ook de wedergeboorte van alle dingen. Ja, de wereld die weet dat niet. En die ziet dat niet. Die is alleen maar voor het hier en het nu. Je moet uit het leven halen wat erin zit. Pluk de dag, want je leeft maar één keer. Maar degene die de Heilige Geest ontvangen hebben en die de Here kennen en door de Geest geleid worden, die horen het zuchten van de schepping. En daarin horen ze dan het verlangen naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Gemeente, jonge vrienden, zucht u ook wel eens mee? Verlangt u naar dat zalige hemelleven, wat eeuwiglijk uw rechterhand mij zal geven? Vrijgemaakt te worden van de dienstbaarheid van de verderfenis. En als dat nou uw hoop in uw leven mag zijn, dat hunkerend verlangen naar de bevrijding van de vloek, die vanwege de zondeval over de schepping gekomen is en die door de Heere Jezus is weggedragen. Ja, dan moet u verzoend zijn met God. En de Heere komt. En die dag van zijn wederkomst komt steeds dichterbij. Het is een ernstige zaak, jonge vrienden. De tijd waarin we leven. Hoor je de stem van God? Hoor je hem, de voetstappen van de naderende Christus? In het wereldgebeuren. Eén klein minuscuul virusje, wat met blote oog niet is te zien, legt de gehele wereld lam. Zo'n groot en zo'n heerlijk God hebben wij. En de Heere wil daarin nog meekomen. De Heere wil daarin nog spreken. We leven nog in het heden der genade, zoals we vanmorgen gezien hebben. In het nu. Heden. Zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Want het koninkrijk van God is aanstaande. En dat koninkrijk van God, dat komt niet door inspanning van de mensen. En dat komt niet door een groene wereld te scheppen. Nee, dat koninkrijk van God en die heerlijkheid komt bij God zelf vandaan. Want dat is de vrucht van Gods wederbarende geest. En dat zien we in onze tweede gedachte, het zuchten van Gods kind. En niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, wij ook zelf, zegt ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Gemeente, jonge vrienden, niet alleen de schepping zucht, maar ook Gods kinderen zuchten. En dat zuchten, dat is niet machteloos of een opstandig klagen. Nee, dat is een hoopvol verwachten. En wie zijn dat dan? Dat zegt Paulus, wij die de eerstelingen des geestes ontvangen hebben, die zuchten. Dus die de Heilige Geest in het hart hebben ontvangen. Dat de Geest van God in je leeft, zodat je zelf niet meer leeft. Nou, Paulus, moet je daar nou over zuchten? Moet je alles nou zo somber zien? Het is al zo donker. Ja, zegt Paulus. We mogen verlost zijn van zonde en schuld, maar nog niet van het lichaam van de zonde. Wij zelf ook, zegt hij. Paulus, die sluit zich er zelf bij in. Wij zelf ook hebben de eerstelingen des geestes ontvangen. En dat is Paulus, die zegt dat hij een nieuw schepsel is geworden. Dat is de apostel die de onuitsprekelijke dingen heeft gezien en opgetrokken is geweest in de derde hemel. En daar getuigt de apostel van. Hij getuigt van de eerstelingen des geestes. Wat is dat dan? De apostel die spreekt van de geest die met onze geest getuigt dat we kinderen God zijn. Hebben we vanmorgen gezien. En daardoor mede-erfgenamen van Christus. Hun vlees en bloed die zijn in Christus. Christus is opgestaan in de heerlijkheid van God de Vader. En zo is hij de eersteling. Hij is de eersteling. Hij is de eerste. Hij is de alfa. Hij is de eerste, ook in de opstanding. De eersteling van degenen die ontslapen zijn. En al Gods kinderen delen daarin. In hem die de eersteling is. Opgestaan uit de doden. En zo zijn er ook eerstelingen des geestes. De geest die in het hart werkt. De aanneming tot kinderen Gods. De eerstelingen des geestes. De apostel die denkt aan de eerste boom en de eerste vruchten van de boom en de eerste vruchten van het land. Hier in de Hoekse Waard zou je zeggen de eerste appels en de eerste peren die komen en de eerste aardbeien die komen. Die kondigen de nieuwe oogst aan. En die eerstelingen die hielden de belofte in zich van een nieuwe oogst, dat is duidelijk. Met Pasen werd het begin van de nieuwe oogst gevierd. Dan werden er groene garven in de tempel gebracht. En als een beweegoffer aan de Here gewijd. En met Pinksteren werd er aan het eind van de oogst. Werden de eerste broden van het meel gemaakt. En die werden in de tempel gebracht. De eerste vruchten van het veld die werden gezien. Als een geschenk van de Here en daarom ook als een teken van de dankbaarheid toegewijd aan de Here. De eerstelingen die zijn het begin van de oogst, maar ook van een nieuw beginsel. En dat beginsel ligt daarin dat heel de oogst gewaarborgd is. En zo is ook met Pinksteren de eerstelingen aan de kerk geschonken. De apostel die spreekt van wij. De geest die werkt aan op de volle oogst die wordt binnengehaald uit de gehele volkerenwereld. De Filistijn, de Tyriër, de Mooren. Zwart, wit, blank, noem maar op. Zij zullen komen tot de berg die God geheiligd heeft. En dat zal tot ontplooiing en tot voltooiing komen. Als de kerk van de Here Jezus wederkomt. Als heel het scheppel en als heel de schepping bevrijd zal zijn van de dienstbaarheid aan de verderfenis door de zondeval. De volle oogst die is de hemel. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En waar de verheerlijkte kerk voor eeuwig, zonder zonde, met het hoofd van de kerk, met Christus mag zijn. En jongens en meisjes, daar gaat het naartoe. Dan zal de kerk niet meer in geloof leven. Maar dan zal ze hem zien. Dan zal ze leven door aanschouwen. Dan zullen ze hem zien, die de oorzaak is van hun eeuwige zaligheid. De koninklijke bruidegom die zijn kerk ondertrouwd heeft. Ja, nu zucht Gods kind nog in het vlees. Maar straks, dan niet alleen naar de ziel, maar ook naar het lichaam. En daar zucht de schepping onder. Daar zucht Gods kind onder. En niet alleen dit, maar ook de verlossing van ons lichaam. Dus niet alleen de ziel of het zwakke, sterfelijke lichaam wordt opgewekt tot heerlijkheid, tot onvergankelijkheid, tot onversterfelijkheid. En jongens en meisjes, zalig worden, dat is een mysterie. Als je een nieuw hartje hebt ontvangen, dan hoop je om eenmaal bij de Heer Jezus te zijn. Eeuwig en altijd. En die hoop, dat is dan niet een misschientje. Wat wij tot elkaar zeggen. Ga je over naar het volgende, naar de volgende klas. Dat je zegt van ja, ik hoop het. Dat je het niet zeker weet. Nee, de hoop van het geloof is een vast en zeker weten. Want het is een hoop die niet beschaamt. Waarom beschaamt die niet? Die is geworteld in Christus, het hoofd van de kerk. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal die het ook hopen, zegt de apostel. En de hoop die we van nature hebben, is dan ook een hoop die vergaat. En als dat onze hoop is, dan zal het niet bestaan in de grote dag van Christus' wederkomst. Gods kind is met Christus begraven door de doop in de dood met Christus. En met hem zal Gods kind ook mede-erfgenaam worden. Mede-erfgenaam van zijn lijden. Maar het gaat door lijden tot heerlijkheid. Maar dan zal hij ook mede-erfgenaam zijn van zijn heerlijkheid. En daarom is het leven niet in de gelovige zelf, maar het leven is in Christus. Het ligt vast, jongens en meisjes, in die doorboorde handen van Christus. Die heerlijkheid, die wordt dan ook verwacht met lijdzaamheid. Lijdzaamheid, wat is dat? Daar hoor je het werkwoord lijden in. En lijdzaamheid, dat betekent letterlijk geschikt maken om te lijden. Dat is wat. Geschikt maken om te lijden. Gods geest die werkt de lijdzaamheid. Dat is het lijden van het lichaam des doods. Maar er zit ook in dat hij geschikt maakt om te lijden. De Heere die maakt hiertoe zijn kinderen toe bekwaam. En waaruit is die bekwaammaking dan? Die is uit Christus. Want in Christus zijn ze mede erfgenamen van de heerlijkheid Gods. In Christus. Lijdzaamheid. Hopen. Zuchten. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. Maar zo gaan zij door dit leven. En dan gaan ze niet alleen. Nee. Want ze zien in dit leven op de overste leidsman en voleinder van het geloof, op Christus. En dat geloof dat rechtvaardigt. Dat geloof dat verenigt met hem. Alleen als ze op hem zien, komen zij door dit leven. En Calvijn die zegt, alle dingen onder het Oude Testament, die waren doortrokken van de grote onduidelijkheid in vergelijking met het heldere licht van het evangelie. En met dat licht van het evangelie gaat Gods kerk over deze wereld die in barensnood is. Waar de dood door het coronavirus ieder uur aanwezig is. Maar ziende op Christus die hun leven is, komen zij daar waar hun hoop, waar hun Here is. En die heerlijkheid van de Here, daar wil de drie-enige God ons in laten delen. Hij heeft dat weggelegd voor zijn kinderen. Ja, hier op aarde zie je er nog maar weinig van. En we hebben vaak de indruk dat de weegschaal die de apostel hier in zijn handen heeft, mag ik het zo zeggen, doorslaat naar de kant van het lijden. Omdat we die heerlijkheid maar heel weinig kunnen voorstellen. Want die heerlijkheid moet, zoals de apostel zegt, inderdaad geopenbaard worden. En letterlijk betekent openbaring dat er een bedekking weggehaald moet worden. Dat er een gordijn moet worden opgeschoven, opengeschoven. Maar dat gordijn, dat hangt er nog. En soms straalt er een lichtstraal van door een kiertje van dat gordijn. En dan zie je een klein lichtstraaltje van die heerlijkheid. En vaak schuift dat gordijn er dan weer voor. Is het weer donker? De armoe, de aanvechting en het lijden van het geloof. En dat terwijl de Geest met jouw geest getuigt dat je Gods kind bent. En het is die Geest die ons bevrijdt, niet van het zuchten hier op aarde. Nee, die Geest die zucht mee. Hij intensiveert ons zuchten en het zuchten van de schepping. Want er blijft nog veel te verlangen over. En zo leert Gods kind te midden van het lijden rijkhalzend uit te zien naar de dag van de wederkomst des Heren. Zuchten en hopen, want het mooiste moet nog komen. Dat te weten, dat is één van de kenmerken van Gods kinderen. Dat zegt de apostel ook, want we weten, door de Geest van Christus te weten, Gods kind te zijn. Dat je dat mag weten hier op aarde, dat is al iets wonderlijks. Maar dit is nog niet alles. Het is nog niet volkomen. We merken en zien er in het dagelijkse leven dat de schepping onder zonde ligt. En wij zelf met hen. Er is ziekte. Er is zwakheid. Er is verdriet in ons leven. En ook dat blijft Gods kind niet bespaard. Maar de een beleeft het sterker dan de ander. Maar wat hen bindt, dat is het wachten op de Here. En ze luisteren in dat wachten naar het zuchten van de schepping en het zuchten van de Geest. En in dat wachten en in dat zuchten en in dat hopen bidden zij. En dan ervaren ze ook dat er voor hen gebeden wordt. Dat brengt ons bij de derde gedachte, het zuchten van de Geest. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want we weten niet wat we bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Gemeente, jonge vrienden, we kunnen ons afvragen of de apostel dan nog zwakheden heeft. En als hij dat heeft, wat zijn die zwakheden dan? Dat zijn de zwakheden in het gebed. We weten niet te bidden gelijk het behoort, zegt hij. Hoe is dat nu mogelijk? Diezelfde apostel, die spreekt toch wat we vanmorgen gehoord hebben. Die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan en het is alles nieuw geworden. Er is geen verdoemenis die in Christus zijn. En hij sprak ook van grote hoogte, van het geloof. Abba, Vader. En nu zegt hij, we weten niet. Dat is toch eigenaardig? Jonge vrienden, kun je het nog volgen? Bij de voorbereiding heb ik daar lang over moeten nadenken, want ik kon het niet volgen. Maar daarvoor heb je nu de hulp van de Heilige Geest nodig, waarmee de apostel ook begenadigd is. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Paulus die kon niet zeggen dat hij goed kon bidden. En hij spreekt ook niet over de vorm van het bidden. Vormelijk bidden, dat neemt een godsdienstige houding aan. Dat kan een lang gebed zijn. Maar dat is het niet. Want de Heere ziet aan hetgeen voor ogen is. De Heere ziet aan niet wat voor ogen is, dat doen wij. Maar de Heere ziet het hart aan. En Asaf die bad ook. In Psalm 73. Maar wat was zijn gebed? Hij beneed de ongelovigen, de onrechtvaardigen, dat het hen goed ging. En het was een opstandig gebed. Totdat de Geest hem in Gods heiligdom inleidde. Toen zag hij het. Het altaar met het bloed. Verzoening door voldoening. En toen verbleekte hij geheel en al. We weten niet wat we bidden moeten. In tegenspoed willen we de tegenslagen weg hebben. En we bidden daarom. En daar is niets op tegen. Maar bidden we de wil van God, zoals de Heere Jezus ons leert in het volmaakte gebed? Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. In zwakheden bidden. Wat is bidden? In de grondtaal staat er een gebed opzenden. En jonge vrienden, dat kan een zucht al een gebed zijn. Een zucht die je laat bij een moeilijke beslissing. Een zucht die je laat bij een examen. Een zucht die je laat om de zorgen om je kinderen. En dan zegt de apostel dat we niet weten. Wat we wel weten, dat zijn onze verzuchtingen. Maar we weten niet de mate van onze nood te bepalen. Die weet God. En daarom vroegen de discipelen, Heere, leer ons bidden. En later verklaart de Heere dat zielsgeheim van het zuchten, als hij zegt, tot nog toe hebt gij niet in mijn naam gebeden. In de naam van Jezus bidden. Dat wil zeggen, door het geloof bidden. Dat is in steile afhankelijkheid bidden. En daarom is een biddend mens een gezegend mens. Die het ware bidden niet kent, die weet ook niet wat zaligheid is. Wie het ware bidden niet kent, die weet niet wat vereniging is tussen hemel en aarde. Bidden, dat is het machtige wapen van de gelovigen. De Satan, de wereld, die kunnen Gods kinderen tegenstaan. Ze kunnen hen martelen, ze kunnen hen zelfs ombrengen. Maar het gebed van Gods kinderen kunnen ze niet stoppen. En nu weten wij niet wat bidden is. Daarmee bedoelt de apostel dat we het wapen van het gebed niet goed hanteren. En daarom leert de Heilige Geest mij bidden. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want we weten niet wat we bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En hier gaat het niet om de persoon, maar het gaat om de Heilige Geest die zucht. Persoonlijk, dat de Heilige Geest ook een mening heeft. Dat hij bidt. En dat hij ook onderzoekt. En er wordt hier gesproken van de onscheidelijkheid van de drieënige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In vers 227 over God de Vader. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening van de geesten zij, terwijl hij naar God voor de heilige bidt. Dus dit zuchten van de geest verschilt met het zoeken van de Vader. Maar ook verschilt dit zuchten van de geest met het bidden van Christus in de hemel. En dat zegt Paulus later in vers 34. Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. God de Vader zoekt. God de Zoon bidt. God de Geest zucht. En het zuchten van de Heilige Geest verschilt met het bidden van Christus. Het bidden van Christus is geen zuchten. De Heilige Geest, die zucht. Maar we kunnen niet spreken dat Christus zucht. Ja, dit heeft hij eenmaal gedaan, in de staat van zijn vernedering. En onder het zuchten is hij verhoord geworden. En nu valt dat zuchten van Christus in zijn vernedering, samen met het zuchten van de Heilige Geest. De Heilige Geest die bidt met Gods kind dat nog in ellende is. En gemeente, jonge vrienden, ziet u nu hoe troostvol dit is? Christus die pleit op de verhoging op zijn verdiensten, op zijn offeranden. En de Heilige Geest die bidt in het hart van Gods kind, die nog in ellende verkeert, die nog onder het kruis is. Christus is boven het kruis. En de Heilige Geest en Gods kind, die zijn onder het kruis. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En daar is nu geloof voor nodig, dat je weet dat de Heilige Geest voor je bidt. En als je daar licht over krijgt, dan zie je dat je eigenlijk twee middelaars hebt. Niet alleen Christus, maar ook de Heilige Geest. En Matthew Henry die zegt over die onuitsprekelijke zuchtingen. Gods kinderen die zijn zo verward. En de ziel die wordt zo bestormd door verzoekingen en bezwaren. Dat we niet weten wat we zeggen moeten en geen woorden kunnen vinden. En daarom is Christus de middelaar in de hemel, die bidt in zijn verheerlijking. En die bidt in de ziel van Gods kind, die voor hen zucht, die met hen meezucht. En die verzuchtingen van de ziel, die doet opstijgen tot de troon van Gods genade. En dat zag Johannes op Patmos. Hij zag de hemel geopend, een engel staande aan het altaar, hemmende een gouden wierookvat. En hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij met de gebeden aller heiligen leggen zou op het gouden altaar dat voor de troon is. En dat zijn de verzuchtingen, dat zijn de gebeden van Gods kinderen, die door de kracht van de Heilige Geest en door de kracht van Christus bloed, zijn voorbeden en zijn gerechtigheid voor het aangezicht van de Vader worden gelegd. Gemeente, jonge vrienden, mag dat nou uw troost zijn? In deze tijd van het coronavirus, waarin niemand het meer weet, en wij weten niet wat we bidden moeten. Maar als je nu Gods geest mag ervaren, als je daarom bidt, kom, Schepper Geest. Als je Gods geest mag ervaren die Christus verworven heeft. Dat je tot de belijdenis komt, weg wereld, weg schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Christus die verheerlijkt is aan de rechterhand van de Vader. Die zijn geest doet wonen in het hart van Gods kind. Wat zal het nou zijn? Als je nou altijd onder bediening van dit evangelie hebt gezeten. En er vreemdeling van bent. Wat een zaligheid is het. In leven en sterven in Christus geborgen te zijn. En wat gaat er dan een roepstem vanuit van al deze dingen. Een nodiging en een klop op de deur van het hart. Om ons te doen haasten en ons te doen spoeden. Opdat we in Christus gevonden zouden worden. Want buiten Christus, jonge vrienden, gemeente, is er geen behoudenis. En als we hem niet kennen, is er geen behoudenis. Nog in de tijd, nog in de eeuwigheid. Maar het is Pasen geweest. Christus heeft dood en graf overwonnen. En daarom kunnen er mensen zalig worden. Hij heeft de geestelijke dood overwonnen. Het is Pasen geweest. Kunnen er zondaren bekeerd worden. En daarom kunnen er mensen gezaligd worden. Want de liefde van Christus die blijft niet staan bij het kruis en bij de opstanding. Want die liefde van Christus die gaat verder. Die voert naar de Pinksterdag waarop Gods geest is uitgestort. En die geest die zich bij het woord voegt. En Christus is het woord, de weg, de waarheid en het leven. En die geest die zich bij het woord voegt, die zich bij Christus voegt. En die in de harten van zondaren gaat wonen en werken. Door het geloof gaat planten in die enige naam, gegeven onder de hemel tot behoud. En daarom komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want we weten niet wat we bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 69, het 14e vers. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen. En wat er verder volgt uit Psalm 69, het 14e vers.